Welkom bij de Diabetesgeneeskunde podcast. We gaan in gesprek met experts om het laatste nieuws van congressen vanuit verschillende perspectieven te belichten. Actueel, relevant en altijd met een vertaling naar de klinische praktijk.
Je hebt diabetes type 1 of type 2 en je hoort van alles langskomen qua hypes. Wel koolhydraten, geen koolhydraten, unprocessed, processed, et cetera. En wat moet je nou doen? Ik ben Kirsten Berk, ik ben senior onderzoeker bij het Erasmus Medisch Centrum, afdeling interne geneeskunde. En ik zit hier samen met Martijn en met Lente, die zich ook even zullen voorstellen.
Ja, zeker. Mijn naam is Lente Blok, ik ben artsonderzoeker in het Amsterdam UMC. En ik werk, mijn studie loopt met name in het Diabetescentrum Amsterdam, waarbij we onder andere kijken naar de darmflora in type 1 diabetes. Maar we zijn ook met name veel naar dieet aan het kijken. Onder andere hebben we dus een studie waarbij we vezels gebruiken. Dus deels vezels natuurlijk hoor je ook overal goed om toe te voegen aan een dieet. Maar is deels ook een prebioticum, dus goed voor de darmbacteriën. En verder willen we ook nog verder kijken naar andere dieet-invloeden bij type 1 diabetes.
Nou, super interessant. En Martijn?
Martijn Brouwers, internist en endocrinoloog in het Maastricht UMC+. We doen veel onderzoek naar leververvetting en de gevolgen daarvan. Ontstaan van type 2 diabetes, hart- en vaatziekte, polycysteus ovarium syndroom. En we kijken ook naar determinanten van leververvetting en dan vooral van de rol van fructose uit verschillende bronnen.
Ja, ik hoor sowieso al heel veel interessante topics om het even over te hebben vandaag. Als ik er maar even eentje in mag gooien, die ik zelf ook wel interessant vind en waar we ook wel onderzoek naar doen. Het is een hype, maar het is wel een langdurige hype. Ketogeen dieet. Mensen die minder koolhydraten willen eten of bijna geen koolhydraten eten. Ook mensen met type 2 diabetes, maar ook mensen met type 1 diabetes tegenwoordig. Ik ben benieuwd, Lente, wat vind je daar dan van?
Nou, het heeft natuurlijk wel een logische rationale om dat ook in type 1 diabetes te bekijken. Omdat natuurlijk koolhydraten gewoon ook invloed hebben op de pieken in je glucoses, in je suikers. Om dan snelle koolhydraten meer te vermijden, om wat stabieler te zitten, kan natuurlijk een logische rationale zijn. Aan de andere kant mis je dan misschien wel de vezels, die juist ook weer gunstig kunnen zijn. Dus we hebben een eerdere observationele studie gezien dat hoe meer vezels je inneemt in je dieet, dat je daardoor ook een hogere tijd in doelbereik kan hebben.
En wat bedoel je daarmee, tijd in doelbereik?
Ja, een goede vraag. We hebben dus je glucosewaarde, je suikerwaarde, die kunnen schommelen. En met name bij type 1 diabetes kijken we dus een bepaalde bereik waarbij we zeggen dat dat nog het gunstige bereik is. En als het daarboven komt, dan zit je eigenlijk in een hyper, dus een te hoog glucose. En in onze studie zagen we dus dat hoe meer vezels je hebt, hoe meer je dus in dat doelbereik zit. Dus dat nog wel de suikers binnen het goede bereik zit.
Precies.
En wat zou het mechanisme daarvan zijn?
Ja, dat kunnen meerdere redenen zijn. Deels dat vezels ook wel een beetje de vertering wat vertragen en daardoor eigenlijk ook de pieken van koolhydraten kunnen verminderen. Dus dat is één van de redenen. Ik doe dus deels mijn onderzoek ook binnen de darmflora. Dus we kijken ook nog maar wat vezels nog meer kunnen doen voor bijvoorbeeld de darmbacteriën. En vezels zijn ook weer voedingsstoffen voor bepaalde goede darmbacteriën, dat zeg ik een beetje tussen haakjes, omdat goede darmbacteriën, dat blijft nog best wel lastig om dat echt goed te definiëren. Bacteriën kunnen dat weer omzetten naar ook weer mogelijk gunstige stoffen die ons lichaam ook weer gebruiken. Bijvoorbeeld bepaalde korte keten vetzuren te maken die ook gunstig kunnen zijn.
Ja.
Ik heb op mijn spreker een jonge dame rondlopen met type 1 diabetes. En die heeft besloten op een gegeven moment te starten met een ketogeen dieet. En ik vind het heel fascinerend te zien, want die gebruikt nog nauwelijks tot geen kortwerkende insuline meer. Alleen nog maar langwerkende insuline en heeft daarmee volledig vlakke suikers. Je zou je kunnen afvragen, waarom gebruiken niet meer mensen dat soort dieet? Maar wat me denk ik vooral de hindernis lijkt, is dat het best wel moeilijk vol te houden is, zo'n dieet. Dus je triggert hem meteen met die vezels. Zou dan een oplossing kunnen zijn dat we wat een beetje ketogeen plus vezels doen of zo? Is dat dan soort de beste trade-off? Dan, dat het op die manier ook beter vol te houden is?
Ja, dat klinkt wel een soort logica. Ik heb het natuurlijk niet zo onderzocht. Het zou een leuke vervolgvraag kunnen zijn. Op dit moment zijn we dus aan het kijken naar wat vezels, extra vezels kunnen doen bij type 1 diabetes patiënten. Waarbij we dus een extra vezelsupplement geven en dat vergelijken met een placebo. Om te kijken of ook een extra toevoeging aan het normale dieet ook iets kan doen op bijvoorbeeld de suikers en ook op bijvoorbeeld inflammatie, dus ontstekingswaardes. Ook met het idee dat dat ook weer gunstig kan zijn voor eventuele het voorkomen van eventuele complicaties van type 1 diabetes.
Mooi. En jij noemt een beetje ketogeen. Dat is,
dat is
al
nog lastig.
Ja. Nou ja, ketogeen is toch echt dat je je koolhydraten in ieder geval onder de 50 gram per dag houdt om ketose te stimuleren. Hè? Een andere vorm van, laat maar zeggen, energiesubstraten gebruiken. En die ketonen die hebben ook gewoon effecten van zichzelf. Op verzadiging bijvoorbeeld. Dus op het moment dat jij wat meer koolhydraten gaat eten, dan ben je niet meer in ketose. En dan kan juist ook dat verzadigende effect er niet meer zijn, waardoor het lastiger is om vol te houden. Dus dat is echt een hele lastige trade-off. Want dat ketogeen dieet, zoals daarnet al gezegd werd, kan best wel deficienties opleveren. Dus voedingstekorten. Omdat je, als je weinig producten met koolhydraten eet, kan je ook geen fruit eten. Hè? En je kan ook weinig volkoren producten eten. Weinig zuivel kan je gebruiken. Dus op de lange termijn kan je dan echt deficienties krijgen aan bepaalde voedingsstoffen, zoals inderdaad die vezels. Ja, hoe gunstig of ongunstig is dat dan? En dat is wel lastig, omdat dat op de langere termijn ook gewoon nog niet bekend is. Maar goed, het is inderdaad aan de ene kant, ik zelf zou toch meer neigen naar wat hoger in de koolhydraten, maar dan dus ook hoger bijvoorbeeld in de vezels, die ook een verzadigende werking kunnen hebben. En wat jij zegt, hebben inderdaad ook nog goede effecten. Wat voor effecten kunnen vezels naast het effect wat je er net noemde op de glucose levels? Wat voor effecten kunnen vezels nog meer hebben?
Ja, dus deels had ik al wat benoemd over invloed op de darmbacteriën. Verder kan het dus voor meer verzadiging zorgen. Kijk een beetje aan van wat je nog meer zoekt.
Bijvoorbeeld cholesterolmetabolisme. Heeft het ook effect? Of kan het ook effect op hebben dat het LDL-cholesterol kan verlagen? Dus er zijn meer effecten van vezels die ook bij mensen met type 2 diabetes op de lange termijn kunnen helpen om complicaties te voorkomen. Dus wat dat betreft belangrijk. Jij had het er net over vezelsupplementen. Daar ging ik natuurlijk ook alweer even op aan. ik ben van achtergrond ook diëtist, dus ik doe liever dingen zonder supplementen, maar met gezonde voeding. Wat is de reden om met supplementen te werken? En is dat ook iets wat alleen in de onderzoekssetting belangrijk is? Of is dat ook iets wat in de praktijk handiger is?
Ja, hele goede vraag. Want uiteindelijk is het natuurlijk fijn als je het gewoon allemaal zoveel mogelijk binnen kan krijgen met voeding. En dat je niet te veel naar zakjes, pilletjes of dat soort dingen hoeft te grijpen. Ook omdat het natuurlijk makkelijker vol te houden is. Ik denk voor nu is het voor de in studieoverweging gewoon wel makkelijker. Omdat je het wat meer kan standaardiseren. Je hoeft mensen geen bepaald dieet op te leggen. Wat uiteindelijk ook heel moeilijk is om vol te houden. Ook al één keer per dag. Dus een zakje vezels in water oplossen en innemen is ook al een extra ding. En is ook al best lastig. Dus het is nu met name in studieverband, maar ik denk dat uiteindelijk ook wel hiermee het advies gegeven kan worden of wel of meer wel niet of vezels toevoegen aan je dieet door bijvoorbeeld meer groente en fruit te eten. Misschien is dat dan voor sommige mensen moeilijker om dat in hun dieet toch erin te krijgen. En dan zou je wel dus kunnen zeggen van bijvoorbeeld bij je ontbijt in je yoghurt doe je ook een schepje inuline bijvoorbeeld. Een van de vezels die we nu aan het testen zijn.
Ik wilde net vragen, welke vezels zijn jullie dan met name geïnteresseerd in? Maar dat is de inuline.
Ja, inuline zijn we nu aan het testen. En tegelijkertijd zijn we ook aan het kijken wat plantaardig versus dierlijke voeding kan doen. En is dat ook allemaal vezelgedreven of zit er nog ook andere dingen aan vast? Bijvoorbeeld meer dierlijke vetten of eiwitten kunnen ook misschien wel wat meer ontstekingsbevorderend zijn. En dat is dus ook alweer waarbij ik bijvoorbeeld bij een ketogeen dieet misschien ook nog wel mijn twijfels heb van wat doet dat dan?
Heel goed dat je dat noemt, want dat is zeker waar. En dat zijn alleen observationele onderzoeken hoor, die er tot nu toe zijn. Maar dat zijn hele grote cohortonderzoeken waar ze hebben gekeken als mensen een laag koolhydraat dieet volgen. En ze doen dat met name plantaardige bronnen van eiwit en vet. Of met name dierlijke bronnen van eiwitten en vet. Dan zie je dat mensen die veel dierlijke bronnen gebruiken, dat ze gewoon echt een hogere mortaliteit hebben. Een grotere kans op het krijgen van diabetes. Dus kwaliteit is belangrijk. En het is niet alleen maar zo min mogelijk koolhydraten. Maar wat je dan wel eet, is net zo belangrijk. Dus heel goed dat je dat inderdaad hier aanhaalt. Het is soms wel lastiger puur plantaardig of meer plantaardig te eten. Juist als je denkt van ik heb diabetes en ik wil wat minder koolhydraten eten zoals jij daarnet zei, Martijn, wat makkelijker mijn bloedsuikers te controleren en wat minder insuline te spuiten. Dan is het gewoon makkelijker om te zeggen ik eet een gebakken ei meer of ik eet meer yoghurt of ik eet meer vlees. Dan dat je zegt ik ga aan de noten en de peulvruchten en dat soort producten. Dus dat is inderdaad wel iets wat belangrijk denk ik is om ook over de bühne te brengen. Met name natuurlijk ook om juist deze mensen die toch wat minder insuline willen gebruiken. Want dat merk jij in de praktijk dat je mensen krijgt die toch echt willen proberen om minder insuline te gebruiken. Is dat een doel?
Nou, denk ik niet per se. Ik denk waar mensen, vooral met type 1 diabetes, heel veel last van hebben, is schommelende bloedsuikers. Dus als je aan ze vraagt, hoe gaat het met u? En dan is de eerste altijd wat je doorkrijgt, ja, het gaat alle kanten op. En dat is heel moeilijk om te controleren, want die mensen hebben nul insuline van zichzelf. Dus ze zijn volledig afhankelijk van exogene insuline. En dat betekent dus dat alles wat ze eten, elke stress die ze hebben, dat heeft invloed op de bloedsuikers. En dat is hetgeen wat ze volgens mij in het dagelijks leven meest beperkt. En wat deze individuele patiënt dus heel prettig vindt, is dat ze minder omkijken heeft naar haar bloedsuikers. Natuurlijk controleert ze haar bloedsuikers wel regelmatig, maar ze hoeft er minder mee te doen, omdat die een stuk vlakker zijn. Minder hypo's, minder correctie te hoeven doen om weer koolhydraten bij te eten, met suiker op peil te houden. En dan is die weer te hoog, moet ik insuline bijspuiten. Dat is allemaal niet nodig. En dat is denk ik de grote winst die zij ervaart. En dat is overigens ook de grootste winst die ik zie. We hebben het niet over voeding, maar met de nieuwe technologieën die we hebben. Met pompen die gekoppeld zijn en sensoren. Wat je daar ziet is dat die schommelingen er steeds meer uitgaan. En dat is denk ik in de type 1 diabeteszorg, denk ik voor de mensen in het hier en nu de grootste uitdaging. Tuurlijk is het doel allemaal op de lange termijn complicaties te voorkomen. Maar waar die mensen in het hier en nu denk ik veel last van hebben, is die schommelende bloedsuikers. En om die reden zijn ze er de hele dag mee bezig.
Ja, en dat maakt eigenlijk diabetes een ontzettende rotziekte.
Absoluut.
Ze spreken niet voor niks van een diabetes burn-out. Omdat je er gewoon elke dag, 24 uur per dag, bijna mee bezig bent. En met name inderdaad ook het component eten. Want ja, dat doen we gewoon vaak. En de mensen moeten er ook plezier uit halen. En dat is natuurlijk ontzettend lastig als je de hele tijd moet nadenken. Ja, wat moet ik er dan bij spuiten? Dus als je dat makkelijker kan maken, en dat kan bijvoorbeeld dus inderdaad wellicht door wat minder koolhydraten te eten. Dat kan ook door de kwaliteit van je voeding te verbeteren. Door wat minder wat lager glycemische index producten te gebruiken. Dus bijvoorbeeld meer vezels. Daar krijg je ook al een vlakkere bloedsuiker van. En soms door mensen ook wat te laten afvallen, minder te laten eten, waardoor ze minder insuline nodig hebben. En op die manier, dat is dan type 2 diabetes met name. Mm-hmm. Om dan op die manier ook een soort, dat hoor ik ook vaak van patiënten terug, hè, dat ze een soort pauze hebben of een soort reset van hun diabetes. Dus heel mooi als we dat kunnen bereiken, ook met voeding. Zijn er nog nabranders, dingen die jullie echt nog genoemd willen hebben hierin?
Nou, ik denk misschien nog de laatste nabrander is binnen voeding, denk ik nog de ultra-processed foods. Dat is nog nieuwe hype. En dat is ook deels de reden waarom we daar ook nog in gaan kijken. Heeft dat ook invloed op type 1 diabetes en hoe goed je ingesteld bent of niet? Dus dat is ook een van de dingen die we gaan bekijken.
Ja,
misschien hebben jullie daar nu nog ook een punt van discussie voor.
Ja, een beetje wel. Wij hebben zelf ook onderzoek gedaan naar ultra-processed food. Kijk, wat het natuurlijk is, je verdeelt voedingsmiddelen onder in of ze wel of niet bewerkt zijn. En die bewerking heeft dan met name te maken, kan je het van een boom plukken, dan is het helemaal onbewerkt. kan je het niet thuis in je keuken maken, maar moet het echt in de fabriek gemaakt worden, ja, dan is het ultra bewerkt. Maar het is vaak wel zo dat de producten die in de schijf van 5 vallen, zoals bijvoorbeeld groente en fruit, ja, die zitten in die onbewerkte groep. En de producten die niet in die schijf van 5 vallen, zoals snacks en koekjes, et cetera, zitten in de ultra bewerkte groep. Dus het is een beetje een soort van, ja, oude wijnen, nieuwe zakken. Mm-hmm. Door dat dan een andere soort van indeling te geven. Aan de andere kant zijn er wel aanwijzingen dat juist dat ultra bewerkte voeding met name op de eetsnelheid effect heeft. Dus dat als je het zo bewerkt dat mensen het zoals een donut hapslik weg en nou, het verzadigt dan minder en je bent gewoon geneigd om meer calorieën te eten. Dat blijkt gewoon ook wel uit onderzoek. Dus met name in de obesitasbehandeling is het gebruiken van meer onbewerkte voeding belangrijk. Als het gaat om de type 1 diabetes, denk ik dat het met name gaat om, dan krijg je een verschuiving naar producten met inderdaad meer vezels, meer voedingsstoffen, wat voor iedereen belangrijk is en ook voor die mensen met type 1 diabetes. In hoeverre dat nou echt los daarvan ook nog effect zou hebben op de complicaties of de glucose. Ja, dat weet ik niet, maar ik ben benieuwd of jullie dat dan ook gaan
moet ons volgend jaar komen vertellen, denk ik.
Precies. Inderdaad. Nou, ik zou zeggen, super bedankt voor deze interessante discussie. We hadden nog wel een uur langer door kunnen gaan, maar dat gaan we niet doen. Misschien de volgende keer weer. Dank jullie wel.
Ja, dank je wel.